Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. Miri Voigt. NH
Radio. 9:30. Welkom bij NH Gooi Spreekuur. Een programma in samenwerking met onder meer Ter Gooi MC en de regionale huisartsenorganisatie Gooi en Omstreken over medische en aanverwante onderwerpen. Vandaag praten we over de rol van de doktersassistenten in de huisartsenpraktijk. Mijn naam is Miri Voigt en tegenover mij zit Roel, die voor de techniek zorgt. Die huisartsenpraktijk, we hebben het er in de vorige uitzending al over gehad. De huisarts stroomt over en dat betekent langere wachttijden, vaak contact met wisselende huisartsen en een andere rol voor de doktersassistenten. Daar praten we over met Kimberly Schild en zij is doktersassistente bij huisartsenpraktijk De Appel in Kerkelanden in Hilversum. Welkom Kimberly.
Dankjewel, goedemorgen.
Goedemorgen. Hoe groot is die praktijk waar jij werkt?
Wij hebben volgens mij ruim 4300 patiënten.
4300, is dat groot, klein?
Dat zijn twee normpraktijken, zoals we dat dan noemen.
Ja.
Wij werken dus met twee huisartsen en die hebben allebei hun eigen praktijk. En met elkaar 4300 patiënten.
Ja, en in huizen bijvoorbeeld hebben we een groepspraktijk en die zullen er in Hilversum ook zijn.
Ja.
En dan hoor je ook nog wel eens de centrale huisartsenpraktijk. Wat is het verschil?
De groepspraktijken zijn vaak meerdere huisartsen onder één dak. Dus die hebben met elkaar een praktijk, maar wel hun eigen praktijkje binnen dat centrum. Je hebt solisten, dus die zijn alleen met hun eigen praktijk. En je hebt, waar ik voor werk, is een maatschap. Dus dat zijn twee artsen. En de centrale praktijk, ja, dat zijn denk ik de gezondheidscentra.
Bij de ziekenhuis,
ja,
denk ik.
Bijvoorbeeld, okay. Of de spoedpost.
Ja. Ja, dat noemen ze dan zo. Ja, natuurlijk. En hoe lang werk je er al?
Ik werk hier sinds 2016.
2016. Ja. En daarvoor was je ook al
Daarvoor was ik ook al doktersassistent.
Ja. Ja. Dus je bent gepokt en gemazeld.
Ja, zo kun je het zeggen.
Heb je in die tijd inderdaad die toename van drukte meegemaakt? Wat merk je daarvan?
Het wordt de laatste jaren wel veel drukker. En zeker sinds COVID zien we echt wel een toename aan drukte in de praktijk. Veel meer bellers, veel meer zorgen. Dus de drukte neemt wel toe. En die trend zet zich gewoon voort. Mensen weten ons te vinden, dus zullen dat ook sneller doen.
Ja, je zegt sinds COVID, maar zijn er ook nog andere verklaringen voor? Waarom wordt het zo verschrikkelijk druk?
Nou, we zien wel krapte op de arbeidsmarkt. Dus er zijn minder huisartsen, er zijn minder assistentes. Maar ook in de tweede lijn, dus bij de ziekenhuizen, zijn minder zorgverleners, minder artsen, minder verpleegkundigen. De thuiszorg, waar minder personeel is. Dus mensen blijven langer thuis. Jaren geleden zijn natuurlijk de verpleeg- en verzorgingshuizen al bezuinigd, waardoor er minder ruimte was. Dus die mensen moeten allemaal langer thuis blijven met meer zorg. Maar die kunnen we niet bieden.
Nee.
Omdat er gewoon minder personeel is.
En je wordt ook eerder naar huis gestuurd.
Ook
hè? Uit het ziekenhuis. Ja. Één dagje en dan mag je weer gaan.
Mag je weer thuis, ja, precies. En,
zijn nou vragen waar mensen jou mee bellen? Je hebt voorbeelden gegeven. Er wordt echt over van alles gebeld.
Over alles, ja. Natuurlijk zijn we er in eerste instantie voor de medische vragen. Hè? Ja. Van klein tot groot. Maar ook gekke vragen. Waar kan ik tomatensap kopen? Hoe laat gaat de trein? Kun je mijn telefoonnummer van de bank geven? Weet je, de doktersassistente is er altijd. De huisartspraktijk is elke dag bereikbaar. Er is altijd iemand die opneemt. Dus voor welke vraag dan ook. Het is makkelijk om even te bellen. Of als je toch belt, dan vraag ik ook gelijk maar even waar je die tomatensap kunt kopen.
En dus het is eigenlijk zaak dat we mensen oproepen om dat dan toch maar
precies,
te doen.
Precies.
En alleen voor medische vragen te bellen. Laten we het hebben over jouw rol als doktersassistente. Ja. Waarom ben je in dit vak gekropen?
Ik werkte eerst in de gehandicaptenzorg. Maar ik wilde niet meer in de weekenden en de avonden werken. Dus ik wilde wel graag in de zorg blijven. Maar niet meer die wisselende diensten. En dit is een mooie tweede, zeg maar. Ik ben nog steeds heel dicht bij de patiënt. Je leert mensen echt goed kennen. Je bouwt een band op met patiënten. En je weet vaak, die persoon heeft dit of dat meegemaakt. En dan kun je nog eens naar vragen in een volgende keer dat je iemand aan de telefoon hebt. Het is gewoon echt een heel leuk vak.
Ja.
Het is heel mooi, niet altijd natuurlijk, maar... Ja, je leert mensen echt goed kennen en je kunt met ze mee in soms best wel heftige situaties.
Ja, en er komen kinderen.
Ja,
en,
precies.
Ja, precies.
Ja.
Je kunt hun leven een beetje volgen als je lang op één plek blijft.
Precies.
Wat je net zei, je hebt geen zin meer, of je wilde niet meer 's avonds en wisselende diensten. Maar hoe gaat dat nu als er in het weekend iets is? Werken jullie dan samen met een andere praktijk die diensten overneemt?
Nee, in principe is de dagpraktijk open van 8 tot 5. Is de huisarts gewoon bereikbaar? Heb je na die openingstijden behoefte aan een dokter, spoedeisend gezien? Hè? Dus iets wat niet kan wachten tot de volgende dag, tot de gewone dokter er weer is.
Ja.
Dan kun je naar de spoedpost bellen. En in het Gooi zit hij tegenwoordig in het ziekenhuis in Hilversum. En daar zitten triagisten. Dus dat zijn niet de assistentes die overdag op de dagpraktijk werken. Ja, sommigen doen beide, maar in principe zijn het mensen die echt in dienst zijn van de spoedpost. En dat zijn, die krijg je dan aan de telefoon. Dus die werken echt op de spoedpost en wij zijn er alleen voor overdag.
Ja, en de rol van doktersassistenten, die heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt,
zeker,
denk ik. Want je zei het net zelf al, heel lang geleden was dat heel vaak de echtgenote van de huisarts.
Ja.
Die dat soort dingen deed en de bonnetjes invulde
en
zo. En inmiddels is dat toch heel wat anders.
Klopt.
Wat behelst zo'n opleiding allemaal?
Gemiddeld duurt een opleiding 2 tot 3 jaar. Je hebt ook de 1-jarige variant voor mensen die zij instromers zijn bijvoorbeeld. Of mensen die al medische achtergrond hebben. Maar je leert triageren, dus de telefoon en wat vraag je dan? En triageren houdt eigenlijk in dat je de urgentie bepaalt van een klacht.
Nou, dat lijkt me al het moeilijkste wat er is.
Ja, nou, daarom hebben we de opleiding ook. Maar je leert ook medische kennis, dus je hebt gewoon je stukje anatomie en ziekteleer. Geneesmiddelenkennis, je medische handelingen. Dus we doen natuurlijk veel meer dan alleen maar die telefoon opnemen. Tegenwoordig heb je ook een eigen spreekuur. Waar we bijvoorbeeld oren uitspuiten, uitstrijkjes maken, injecteren. Nou, iedereen kent dat wel van de bekende griepprik natuurlijk. Die wordt echt al lang niet meer gegeven door alleen de huisarts.
Ik denk dat jullie dat misschien wel beter kunnen eigenlijk.
Een aantal dingen zullen wij zeker vaker doen dan de huisarts. En dus misschien wel beter in de vingers hebben. Ja, bijvoorbeeld dat oren uitspuiten.
Ja.
Ja, vroeger kwam natuurlijk alles bij de huisarts. Maar dat hoeft tegenwoordig echt niet meer. Wij doen 10 keer per week een oor uitspuiten. Terwijl die huisarts misschien 1 keer in de maand doet.
Ja.
Dus ik denk dat als je dat wil, dat je beter bij de assistent terecht kan.
Ja.
Dan per se bij je arts.
Ja, precies. En dat wat mij eigenlijk het allermoeilijkste lijkt, dat is het omgaan met de patiënten.
Ja.
Krijgen jullie daar ook trainingen in? Heb je dat gehad in jouw opleiding?
Ja, er komt wel een stukje aan bod in de opleiding, maar niet heel veel.
Nee.
In mijn opleiding. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig is, maar toen ik de opleiding deed, was dat niet zoveel. Ja, je krijgt dan dat stukje triage. En daar komt ook wel de rollenspellen komen daarin in voor. Maar het is niet echt training hoe om te gaan met de patiënt.
Nee, want dat gebeurt nu wel. Dat weet ik toevallig, omdat ik een collega heb die daarvoor acteur is.
Ah.
Bij de artsen in de VU bijvoorbeeld, of in het AMC.
Ja.
Omdat mensen bijvoorbeeld alleen maar doorpraten en je er niet tussen kan komen. Of omdat ze heel agressief zijn of vervelend zijn. En hij moet al die rollen spelen. Dus daar wordt echt in getraind.
Ja, ja.
Even terug naar die triage, want dat is heel erg uitgebreid beschreven. Hè?
Ja.
Het is niet dat jullie een beetje aanhoren en dan denken van dat zal wel dat of dat zijn.
Nee.
Daar zijn speciale kaarten voor waar jullie mee werken.
Ja, we hebben de zogenoemde triagewijzer. Vroeger was dat gewoon een klapper, dus een boek. waarin je dan de ingangsklacht zocht en dan speciale vragen kreeg, waardoor je bij de juiste urgentie uitkwam. Tegenwoordig is dat allemaal digitaal. Maar ja, dat is wel hoe we werken. Dus ja, we verzinnen het echt niet allemaal. Er zijn gewoon richtlijnen voor. Als iemand belt met hoofdpijn, dan zijn dit de criteria waar je aan moet doen om spoed ervan te maken, bijvoorbeeld. Hè? Wanneer moet iemand gezien worden? Is dat binnen een uur of is dat, kan dat ook eind van de middag zijn als je 's morgens belt? Ja. Kan dat misschien wel volgende week?
Ja, en dat is heel gedetailleerd. Hè? Ja. Dat je echt heel lang door kan vragen. Ja. En ja. Dan tot een punt komt waarvan je denkt van nou, neem een aspirintje. En,
precies.
Of maak een afspraak.
Ja. Kijk, en hoe meer ervaring je hebt, hoe sneller je weet in welke urgentie je iemand moet plaatsen. Maar als je dat nog niet zo lang doet, dan is die klapper echt heel handig. Ja. Of als je een vraag krijgt die niet zo vaak voorkomt, dan kun je daar echt wel mee uit de voeten.
En als bijvoorbeeld iemand zegt van nou, ik wil graag een dubbele afspraak.
Ja.
Want tegenwoordig willen heel veel mensen dat, omdat ze hun ei kwijt willen.
Ja.
Wat kan je daarmee?
Wij proberen wel bereikbaar te zijn en mensen laagdrempelig te zijn. Ik denk dat de meeste huisartspraktijken dat willen zijn. Dus als er behoefte is aan een dubbele afspraak, natuurlijk kan dat. Maar je hebt ook maar beperkte mogelijkheid op zo'n agenda. Dus je moet wel, het is ook passen en meten.
Ja. En je hebt ook een eigen spreekuur.
Ja.
Hè, dat hebben heel veel doktersassistenten.
Ja.
Dat gebaseerd is op opleiding en of een hele berg aan ervaring.
Ja.
Maar je hebt geen BIG-registratie.
Klopt.
Maar hoe zit dat dan? Want als je een BIG-registratie hebt, ben je automatisch beschermd. Maar dat ben jij dus niet.
Nee, er wordt wel aan gewerkt. Maar op dit moment zijn we niet BIG-geregistreerd. Dus wij doen alles onder verantwoording van de huisarts. Dus wij doen alles in opdracht van. En wij hebben dus bijvoorbeeld een eigen spreekuur voor het zogenaamde CVRM. Het cardiovasculair risicomanagement. En daar komen mensen met hoge bloeddruk of met een te hoog cholesterol. Die roepen wij 1 keer per jaar op. Die moeten dan bloed prikken, een plasje inleveren. En die komen bij ons voor de bloeddrukcontrole. En dan nemen we de uitslagen van het bloedonderzoek even door. En zien wij daarin afwijkingen, dan wordt dat uiteraard eerst besproken met de huisarts. Voordat daar verder op geborduurd wordt.
Ja.
En jij hebt je ervaring, dan zie je die afwijkingen sneller. Heb je dat niet, dan zul je dat eerst met de huisarts moeten bespreken.
Ja, en dat contact met de huisarts, bijvoorbeeld controle over dingen die er gepasseerd zijn in de loop van de dag.
Ja.
Hoe vaak vindt dat plaats? Is dat elke dag dat jullie toch wel dingen met elkaar bespreken?
Zeker, ja. Ja, wij hebben echt een soort open deurenbeleid, zeg maar.
Ja.
Dus ja, wij spreken elkaar heel veel. En als ik tussendoor vragen heb, dan kan ik altijd even bellen of de huisarts aan een jasje trekken. Maar ja, er wordt heel veel overlegd. En tegenwoordig kan dat natuurlijk ook allemaal digitaal. Hè? We werken met de agenda's ook niet meer op papier.
Nee.
Dus je kunt makkelijk digitaal even een vraag stellen. En dan krijg ik hem ook wel weer terug als de huisarts daar even een momentje voor heeft om dat te beantwoorden.
Ja, precies. En dan nog wat anders. Ik hoor dat ook wel. Ja, ik ga toch aan die doktersassistenten niet alles vertellen wat ik heb. Maar jullie hebben toch net zo goed als een huisarts. Heeft de hele praktijk een geheimhoudingsplicht?
Absoluut. Ook wij moeten die eed afleggen bij je diplomering. Ja. Dat je geheimhouding hebt. Dus ja, ook wij doen daar gewoon aan mee. En we vragen het ook niet omdat we nou zo geïnteresseerd zijn in waar die patiënt voor komt. We doen het in eerste instantie natuurlijk puur om de urgentie te bepalen.
Ja.
Moet iets vandaag of kan het wachten tot morgen? Zoals ik net zei, we hebben maar een x-aantal plekken op zo'n dag. En we kunnen niet iedereen dezelfde dag helpen. Dat kan niet, omdat we maar beperkte ruimte hebben. En als jij bijvoorbeeld 6 vrije plekken hebt op een dag, maar er bellen 10 mensen die vandaag willen komen, zul je toch moeten bepalen wie kan er wel vandaag en wie niet.
En
daarom vragen we, waar komt u voor?
Ja,
wat kan ik voor u doen? En kunnen we het misschien wel af met een advies?
We hadden het er al over. Je krijgt verschillende reacties op de mensen die bij jou komen of je bellen om te vragen om een afspraak. En die kunnen negatief zijn, die kunnen positief zijn. En ook wij hebben daar vragen over gehad. En zoals gebruikelijk hebben de negatieve reacties de bovenhand.
Ja.
Ja, dat gaat overal zo. Iedereen klaagt altijd heel graag.
Ja.
En als het goed gaat, dan hoor je niks. Nou, we hebben wel wat positieve dingen gehoord. Ik noem eens wat. Ze wilden alles van me weten. Dat vertel ik wel aan de dokter.
Ja.
Wat doe je daarmee?
Ja, als iemand echt niet aan mij wil vertellen waarvoor die komt, dan hoeft dat natuurlijk niet. En dan plannen we iets in. Maar dan is het wel de mogelijkheid die ik kan bieden.
Ja.
En dan is het misschien niet wat iemand graag wil.
En dat kan dan over 2 weken zijn.
Bijvoorbeeld.
En dan ben je niet zo gemeen dat je dat expres
doet. Nee. Nee. Nou, nee.
Nee. Nee, maar oké.
Kijk, als ik niet weet wat de urgentie is of waar iemand voor komt, dan kan ik ook niet inschatten of iets vandaag of morgen kan. Dus ja, dan bewaar ik wel plekken voor mensen waarvan ik het wel weet.
Ja.
En dan zul je even moeten wachten.
Ja. Nou ja, en we hebben het er net uitgebreid over gehad dat jullie inmiddels door opleiding, ervaring ook heel vaak die deskundigheid gewoon hebben. En het hele systeem is erop gebouwd. Systeem met allemaal artsen die dat hebben opgebouwd.
Ja.
Om dat wel goed te kunnen vaststellen.
Ja.
Wat ook voorkomt, dat iemand die zei van ja, de assistente die zei op basis van mijn telefoontje van nou, ik zorg wel dat er een recept voor u ligt.
Oh ja.
Kan dat?
Ja, dat kan. Als het verhaal duidelijk is en ik kan het overleggen met een arts, ja, dan hoeft niet alles gezien te worden. En dan kan ik het overleggen en dan kan de arts op basis van wat ik vertel een recept uitschrijven.
Ja, maar een assistente kan niet zelf een recept uitschrijven.
Dat kan wel, alleen wij mogen het niet autoriseren.
Okay.
Dus het gaat altijd eerst langs de arts voordat het naar de apotheek gaat.
Ja. Precies, dus dat is ook nog weer een extra controle.
En dan zal het uiteindelijk natuurlijk niet gaan om hele spannende medicatie. Een pijnstiller of weet ik veel, een oogzalfje bij een ontstoken oog.
Ja,
ja, dat kunnen wij prima uitschrijven. Antibiotica bij een blaasontsteking.
Ja.
Maar als het om hele spannende medicatie gaat, ja, dan verzinnen we dat natuurlijk niet zelf.
Nee, precies. Iets anders. Een patiënt die komt voor een uitstrijkje en die hoort ter plekke van ja, dat doe ik wel even.
Ja.
Dan vraag ik me af, hoe zijn alle aangesloten patiënten eigenlijk geïnformeerd over jullie rol en jullie deskundigheid en wat jullie allemaal doen?
Ja, wij vermelden het wel op de website, dus daar kun je wel zien wat de assistenten allemaal doet. En ik persoonlijk probeer ook wel aan degene die belt uit te leggen bij wie die komt. Hè. Kom je voor dat uitstrijkje bij de assistenten of kom je bij de arts?
Ja.
Ja, ik denk dat dat ook niet meer dan normaal is dat je weet bij wie je een afspraak hebt en dat het niet ter plekke nog even wordt gedaan.
Nee, precies. En dat is denk ik ook heel belangrijk.
Ja.
Communicatie.
Ja.
Met de huisarts natuurlijk en met de patiënt.
Ja.
Nou ja, dit zijn een paar voorbeelden. Nou ja, wat een hele positieve reactie was. Want nou, ik vind het allemaal best. Ze zijn ervoor opgeleid. En het scheelt uiteindelijk enorm in de wachttijd als je wel een keertje naar die dokter toe moet.
Klopt.
Ja,
ja.
Dus nou ja, dat. Maar er zijn vast nog veel andere dingen die je hebt meegemaakt. Laten we beginnen met het ergste. Wat is het meest vervelende na een moment?
Nou, ik vind op het moment het vervelendste dat mensen heel snel boos zijn. Mensen zijn eigenlijk al boos voordat ik heb opgenomen. En dan weet ik nog helemaal niet wat er aan de hand is. Maar dat is denk ik wat we terugzien sowieso in de maatschappij.
Ja.
Mensen hebben gewoon een heel kort lontje of geen lontje meer. En in deze 24-uursmaatschappij willen mensen ook direct iets. Je kunt alles 24 uur per dag krijgen. Dus als jij vindt dat je zorg nodig hebt, dan willen mensen dat ook op dat moment. En dan zit ik eenmaal aan die andere kant van de lijn. Dus ben ik degene die het op moet lossen.
En hoe uitzicht die boosheid?
Ja, sommige mensen zijn gewoon echt onaardig al. We hebben ook tegenwoordig mensen die al schelden. En gelukkig bij ons op de praktijk nog geen agressie meegemaakt. Maar ik hoor dat om me heen wel. Mensen die echt agressief aan de balie komen. Dreigen. Geweld. Ja, ook dat komt voor. Ja.
Zit je een beetje veilig?
Jawel, ja, jawel. Ja, je gaat er altijd vanuit dat het bij ons niet gebeurt. Alleen, ja, nou ja, het is wel.
Want ik weet bij mijn huisarts zitten de assistenten of die zit achter een balie.
Ja. Ja, dus, dan zitten wij ook achter een plaatje en achter een deur. Dus op zich moet je wel wat moeite doen. Maar goed, alles kan natuurlijk. Ja.
Maar dat is eigenlijk wat je het meest stoort. Die agressiviteit, die agressieve houding.
Ja, en soms denk ik ook, waarom ben je boos op mij? Ja, ik wil je helpen.
Ja.
Maar wees niet al boos voordat ik heb opgenomen. Want ik ken het verhaal nog helemaal niet.
Nee, precies.
Ja, dus dat is jammer. Ja.
En heb je wel eens een bos rode roos gehad of iets anders?
Zeker, zeker. Ja, ook dat veelvuldig. Ja. Vooral met kerst krijgen wij dozen wijn, chocola, taart.
Dat is goed.
Ook de kerstkaarten komen nog steeds ook naar de praktijk.
Oh, dat is heel fijn.
Ja, ja.
Oh, dus dat is er toch
de waardering
ook wel,
is er ook. Ja,
ja, ja, ja. Ja.
Ja.
En er wordt in het Gooi en trouwens in heel Nederland heel erg veel gehamerd op de positieve psychologie. Hebben jullie daar iets mee te maken? Dat je langer met een patiënt kijkt naar andere aspecten dan alleen zijn ziek zijn?
Ja, dat is wel wat er gaande is op het moment. We zijn er nog niet heel erg mee bezig. Maar er wordt wel gestuurd op bijvoorbeeld de regie in eigen hand, zeg maar. Dus dat je kijkt naar de hele patiënt in plaats van alleen maar die hoofdpijn of die zweetvoeten.
Ja, ik zeg het trouwens verkeerd over de positieve gezondheid.
Ja, hè? Precies.
Dat is het concept.
Ja.
En daar hebben jullie ook, daar werk je ook aan.
Daar
werkt de huisarts ook aan. Ja,
ja. Ja. Dat je meer kijkt met de patiënt samen in plaats van alleen maar naar het ziektebeeld als arts, zeg maar.
Ja, duidelijk. Wat voor advies wil jij aan mensen geven die contact zoeken met een huisarts? En echt, hoe urgent? Op welke manier kun je daarvoor zorgen dat je gehoord wordt?
Wees een beetje vriendelijk. Dat is, dan doen wij het ook.
Ja.
We zijn er om je te helpen. En we hebben echt medische kennis. We vragen het niet omdat we nou zo geïnteresseerd zijn in waar je mee komt. Maar puur en alleen om te kijken wanneer je terecht kunt.
Ja.
En of dat inderdaad snel nodig is. Of dat het even kan wachten. En vertrouw erop dat als wij zeggen dat het echt morgen kan, dat het dan ook morgen kan.
Ja.
En we doen het niet om je te pesten.
Nee, duidelijk. Laatste. Het is de bedoeling dat mensen eerst zelf een beetje gaan kijken wat er aan de hand is en wat ze zouden kunnen doen. Welke bronnen moeten ze daarvoor raadplegen?
De eerste is thuisarts.nl.
Thuisarts.nl.
Ja, daar kun je je ingangsklacht, dus waar kom je voor, intypen. En dan krijg je allerlei voorbeelden. En dan krijg je heel mooi advies. En ook wanneer je wel moet bellen, wanneer niet. Maar ook bijvoorbeeld tegenwoordig de app moet ik naar de dokter.nl is heel goed. En voor hulp bij de digitale wereld, want ook dat is natuurlijk tegenwoordig heel veel contact digitaal. Als dat niet lukt, is er nog de helpdesk digitale zorg. Dat is ook allemaal online. En die mensen zijn er om je te helpen om je portaal op te starten. Of alle mogelijkheden in digitaal contact met de huisarts.
Nou, heel duidelijk. Thuisarts.nl moet ik naar de dokter.nl. En de digitale hulp.
Ja, helpdesk digitale zorg.
Helpdesk digitale zorg.
Ja.
Nou, daarmee zijn we alweer aan het einde van deze uitzending. Kimberly Schild, hartelijk dank voor je toelichting en de komst naar de studio.
Graag gedaan.